Dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 20. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 12 mei, 's morgens om 9:30, dominee A. van Zetten, en 's avonds om 6:30, dominee A.N. van der Wind. Voorbeden, overleden, maandagmorgen 29 april is overleden Adrianus van Ooyen, Aalderwijkse straat 9, Kerkwijk. Hij werd 69 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. We gedenken de rouwdragende familie in onze voorbeden. Geboren. We zijn dankbaar met Leendert en Marieke de Kloe, Akkerstraat 2, Kerkwijk. Gisteren is er bij hen een zoon en broertje geboren. Jefta Pieter Johannes. Zij noemen hem Jefta. We doen vandaag ook voorbeden voor medische hulp in Nepal, waarvoor vandaag gecollecteerd wordt. Voor het zendingswerk in Centraal-Azië, zoals in de kerkbode staat vermeld. Voor de gezamenlijke kerkraadsvergadering van aanstaande donderdag. En voor de leerlingen en onderwijzend personeel die deze week weer voor een periode van onderwijs en studie beginnen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor medische hulp in Nepal via project 1027. En de tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor ProRegen. De voorzang deze dienst is Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de afgelopen week is Adriaan van Ooyen overleden. En in verband met zijn overlijden zingen we nu van Psalm 103. En we zingen dan met vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, waarin ook de broosheid van het bestaan wordt getekend. Maar we zingen ook vers 9. Als troost en bemoediging voor u als nabestaande, Maar zijn Heere gunst zal over die hem vrezen. Zijn gunst is eeuwig en zijn trouw rust op het nageslacht. 103, vers 8 en 9. Het lezen van de wet en de samenvatting zingen we van Psalm 138 en daarvan het derde couplet 138 vers 3. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van Heere wegen. 138 vers 3 naar de wet en de samenvatting. Laten we luisteren naar de wet en horen hoe de Heer Jezus die samenvat. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet er aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die de wet volkomen vervuld heeft, vat deze woorden samen. Hij zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we ons verootmoedigen en een zegen vragen over deze dienst en ook onze voorbeden doen. Heren, we hebben zojuist gezongen, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En heren, zo hebben we dat gezongen, omdat ook een man, een vader, een opa, een gemeentelid is overleden. Deze familie heeft samen met veel anderen bij het graf gestaan nu Adriaan van Ooyen niet meer is. Heren, u hebt hem het leven gegeven, maar dat leven hebben zij weer moeten teruggeven in uw handen. En heren, nu komen we in het gebed voor uw aangezicht, als we samen met deze familie getuigen zijn dat het leven eindigt. Heren, nu komen we in het gebed voor uw aangezicht. Want we mogen met elkaar het verdriet dragen, maar hebben ook gezongen dat uw gunst eeuwig dezelfde zal zijn. Heren, leert u dat, mevrouw van Ooyen, haar kinderen en kleinkinderen, leert u het hen om te leven vanuit die gunst. Want als we dat mogen zien, dan is het ook waar dat we gezongen hebben, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. Dan, Heren, bent u machtiger dan al het andere. Heren, wilt u nabij zijn in het verdriet en de lege plaats? En wilt u door dit alles heen laten zien en leren hoe belangrijk het is om te leven vanuit die gunst, om u te volgen en te dienen? Want Heren, Wij moeten allemaal die weg een keer gaan. En wat zou het dan een wonder zijn en heerlijk zijn als we in de geloofsbelijdenis mogen leven en sterven, dat wij u kunnen ontmoeten door het bloed van Christus, uw Zoon. Wilt u daartoe ook deze dienst gebruiken? Want elke kerkdienst is toch een dienst waarin het leven centraal staat. Het leven dat u gegeven heeft aan uw Zoon, maar ook het geestelijk leven dat u schenkt aan ieder die leeft door het geloof in Christus Jezus. En wilt u dan ook deze dienst gebruiken als wij voor uw aangezicht komen als sterfelijke mensen, als mensen met zonde, met schuld, weglopers. Maar Heere, laat het bloed van de verzoening druppelen, dat we de bevrijding mogen ontvangen uit uw hand. Heere, geef zo een zegenrijke dienst waar het woord mag opengaan. En wilt u met een ieder van ons zijn, u weet hoe we hier zijn. Met verdriet, zoals al genoemd is. Of met blijdschap, dankbaarheid, of misschien wel lauw. Of misschien zijn we de afgelopen week wel in zonde gevallen. Of zegt het ons helemaal niets meer. Of zijn we somber. Heer, we hebben het nodig dat u tot ons spreekt. En in die verwachting zijn we bij elkaar, dat uw Heilige Geest woorden van leven in ons hart legt. Spreek ons aan. En niet alleen ons hier in de kerk, maar ook als we thuis meeluisteren. Wilt u ook daar uw zegen schenken? En wij bidden ook voor de kinderen van de gemeente die bij de oppas zijn. Wilt u al jong het hart neigen tot u? De kinderen die in de kerk zijn, heren, dat ze dat woord mogen ontvangen en bewaren in het hart. En de jongeren waar zoveel op afkomt, die midden in deze wereld staan. Heren, houd ze vast. Dicht bij uw woord. Zo komen we voor uw aangezicht. Schenk ons zo een zegenrijke dienst tot eer van uw naam. En uitbreiding van uw koninkrijk om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing in Johannes 20. Johannes 20. En we lezen vanaf vers 19. Het gaat in de verkondiging over het gedeelte vanaf vers 24, maar we lezen vanaf vers 19. Johannes 20, vanaf vers 19. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenkwamen uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vingers niet steken in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steken in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. In de verkondiging staan we stil bij de ontmoeting tussen Jezus en Thomas. Voordat we daarbij stilstaan, mag u de Heere dienen in uw gaven die u mag geven uit dankbaarheid. En vervolgens zingen we van Psalm 56, vers 1. Genade, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. En we zingen van deze psalm ook vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, 1 en 5. We staan vanmorgen stil bij Johannes 20, de ontmoeting tussen Jezus en Thomas. En ik lees het tweede gedeelte van vers 29 nog een keer voor. Je zou kunnen zeggen dat is een zaligspreking. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en toch zullen geloven. We staan stil bij de ontmoeting tussen Jezus en Thomas en doen dat aan de hand van een drietal punten. In de gemeenschap komt Jezus, in het woord spreekt Jezus en in de belijdenis is Jezus. In de gemeenschap komt Jezus, in het woord spreekt Jezus en in de belijdenis is Jezus. Gemeente, als wij het hebben over Thomas, dan heeft u daar gelijk een beeld bij. Want direct komt bij jou en bij u naar boven, dat was die ongelovige man. Thomas is bij ons het symbool geworden van het niet zien, maar wel willen zien. Het symbool geworden van eerst zien en dan geloven. Thomas. En in stilte denkt u erbij, dat is die ongelovige Thomas. Maar vanmorgen mogen we eerst contact, kennis maken met Thomas, want wie was hij eigenlijk? Thomas is de helft van een tweeling. Want zowel het woord Thomas als ook het woord Didymus betekent allebei tweeling. Het een vanuit het Hebreeuws, het ander vanuit het Grieks. Het was ook gewoon een naam geworden. Meerdere heten zo. Maar we ontmoeten hier Thomas die zo heet, of misschien zelfs anders heeft geheten. En ook steeds wordt aangeduid als de tweeling. En als we wat meer inzoomen wie Thomas eigenlijk was, dan ontmoeten wij hem in het Johannesevangelie. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 11. Jezus moet al rekening houden met het feit dat hij gevangen genomen zal worden. Hoort dat Lazarus ziek is. En dan zegt Jezus dat hij er naartoe zal gaan. En dan zegt Thomas, nou ja, laten we dan maar met hem meegaan, opdat we met hem sterven. Dat is de eerste ontmoeting met Thomas. Die eigenlijk zich erbij neerlegt dat Jezus naar Jeruzalem gaat, gevangen genomen zal worden, zal sterven. Ja, laten we met hem meegaan. Je zou zeggen, berusting. Niet iemand die het vanaf de positieve kant bekijkt. Thomas is ook iemand die de weg van de Heere niet altijd begrijpt. In Johannes 14 heeft Jezus gezegd dat hij de weg is. En dan zegt Thomas, Heere, ja, wij weten de weg helemaal niet. Wij weten niet waar u heen gaat. Hij ziet het niet voor zich. Het is donker. En dan ziet u gemeente, en dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi, dat die discipelen van de Heer Jezus allemaal weer heel anders zijn. Heb je de vurige Petrus? Nou, die zei dat niet hoor, laten we maar met hem meegaan opdat we sterven. Nee, die pakte zijn zwaard, dat weet u wel. De apostel van de liefde. Maar hier zo Thomas, somber, hij ziet het niet, kan het niet altijd overzien. En dat merken we ook als het Pasen is geworden. Na de Goede Vrijdag heeft meegemaakt dat Jezus is gestorven. Wordt het Pasen en de vrouwen vertellen aan de discipelen dat Jezus leeft. De mededischipelen vertellen aan Thomas, Jezus leeft, we hebben de Heere gezien. Maar Thomas blijft in zichzelf gekeerd. Eerst zien en dan geloven. Gemeente, dat is Thomas. Dat draait in een cirkeltje waarin hij zich afsluit. En de blijdschap van de discipelen, die komt er bij hem niet in. En het geloof van de discipelen, dat botst op de somberheid van Thomas. Dat is Thomas. Op zichzelf gericht, afgezonderd, had blijkbaar even geen behoefte aan zijn mededischipelen. Had even geen behoefte aan mensen om zich heen. Heeft genoeg aan zijn eigen verdriet. Heeft de wonden bij de Heer Jezus gezien toen hij stierf. Ja, Thomas zegt eigenlijk, het loopt uit op het sterf, op de dood. En ja, dat was het dan. En als u nog even denkt aan Johannes 11, dan betekent dat voor Thomas ook dat eigenlijk alle toekomstperspectief weg is. Jezus is er niet meer. Blijkbaar was hij zo verbonden aan Jezus. Wat heeft het nu nog voor zin? En Thomas zit in zijn eentje somber te zijn. De andere discipelen, en dan keren we eventjes terug naar het begin van de schriftlezing, die eerste paasdag. Die andere discipelen, we hebben dat ook gelezen vanaf vers 19, zijn bij elkaar op de eerste dag van de week, dat is dus de zondag. De deuren dicht. Ze hebben gehoord dat Jezus leeft, ze hebben hem nog niet gezien. En ineens staat Jezus in hun midden. Dat is de Heer Jezus die op die eerste paasdag dwars door de gesloten deuren naar binnen treedt. En daar staat hij. U heeft het net gelezen. Vrede, zei u. Komt drie keer voor in dit gedeelte. Vrede. Hij had een ontmoeting, gemeente. Dus we zijn nog eventjes een week terug voordat we naar Thomas gaan en ontmoeten daar 10 discipelen. Met Jezus in hun midden. En Jezus die laat zijn handen en zijn zij zien. En Jezus in dat gedeelte van Johannes 20 vanaf vers 19 zegt ook nog dat hij ze erop uitzendt. Je zou kunnen zeggen dat eerste gedeelte, die eerste paasdag zoals Johannes dat alleen beschrijft, daar komt hemelvaart en Pinksteren bij elkaar. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En dan met name Pinksteren, ontvang de Heilige Geest. Dat is een geweldige ontmoeting geweest op die eerste paasdag. De discipelen hadden wel gehoord dat Jezus leeft, maar ja, hadden ze ook niet zoveel geloof aan gehecht toen de vrouwen dat vertelden. En toen was Jezus gekomen. Na de ontmoeting hadden ze nog eens rondgekeken. Ze hadden elkaar misschien wel aangekeken. Johannes, Petrus. Hé, waar is Thomas? Hé, ik mis Thomas. En ze laten het er niet bij zitten. Ze waren naar hem toegegaan. Thomas, we hebben de Heere gezien. De Heere leeft, het is Pasen geworden. Het eerste wat wij vanmorgen onderstrepen, gemeente, hoe wordt het Pasen voor Thomas? Valt het u op? Hoe komt het bij Thomas tot de doorbraak in zijn geestelijk leven? Hoe komt het bij Thomas zover dat hij de Heere gaat beleiden? Doordat zijn mededisciplen hem opzoeken. Doordat de mededisciplen naar hem toe gaan en vertellen dat het Pasen is geworden. En inmiddels is het een week later geworden. Weer op de zondag, de opstandingsdag. De discipelen zijn bij elkaar. 10, nee 11. Thomas is erbij, de kerkverlater. De drempel was wel hoog, maar hij is weer binnengekomen. Nee, zijn ongeloof is nog niet weg, dat begrijpt u wel. Maar hij is er. Thomas is niet ineens gaan geloven, want eerst moet ik het zien. Moet ik het aanraken. En dan, Thomas, hij zit bij de andere discipelen. En daar komt Jezus, gemeente. En de geschiedenis herhaalt zich. Een week geleden, met z'n 10, Thomas was er niet. Een week later nu, Thomas is erbij. En Jezus is er blijkbaar. Hebben niet alleen die 10 discipelen Thomas gemist, maar Jezus heeft hem ook gemist. En hij gaat speciaal naar die discipelen toe. En hij richt zich op Thomas. Dat is even mooi, vindt u niet? Dat Jezus die sombere Thomas gemist heeft. Hij had ook de kring rondgekeken en geteld. En hij zoekt Thomas op. Dat is heel erg mooi. Dat Jezus dat doet. Maar ik moet er ook wel bij zeggen, ziet u ook, waar hij Thomas ontmoet. Heer Jezus is niet naar het huis van Thomas gegaan. Hij heeft Thomas een week laten sudderen. Hij heeft Thomas een week in zijn ongeloof gelaten. Maar daar waar ze bij elkaar zijn, in dat kleine kerkje van 11 mensen. En misschien zijn er nog wel anderen bij geweest, maar ik beperk me even tot die discipelen. In dat kleine kerkje van die 11 mensen, daar komt Jezus. Kijk, natuurlijk, de Heer Jezus ontmoet ook wel eens andere mensen, dat weet ik ook wel. En de Heere God die kan ook iemand zomaar ergens anders vandaan grijpen. Maar hier zo, die ongelovige Thomas gemeente wordt in dat kleine kerkje, die kleine gemeente van 11 mensen ontmoet. En zo zijn ze op die zondag bij elkaar. Ze hadden eerst Thomas gemist en nu is hij er. En dan moet u nog eens voorstellen dat u een van die 10 discipelen bent. U had zo rondgekeken en u dacht, ik mis Thomas. Nou, ze kenden Thomas natuurlijk wel. Nou, dat is wel heel belangrijk dat ze Thomas kenden. Ze wisten wie hij was. Ze zullen ook geweten hebben wat er met hem aan de hand was. Ze kennen hem. En ze waren naar hem toegegaan. Ze hadden hem opgezocht. En ze hadden gezegd dat Jezus leeft. Zullen we de lijn ook eens naar onszelf toe halen? Zometeen even over Thomas, maar nu even die 10 discipelen. Ze kenden Thomas. En zo hoor je elkaar in de gemeente ook te kennen. Kijk je rond in de gemeente om te zien wie die ander is. En dan bedoel ik niet alleen diegene die u kent, waarvan u precies weet wie het is, maar als je als gemeente bij elkaar bent, dan ben je ook net als die groep discipelen aan elkaar gegeven. En dan is dat wel belangrijk dat je elkaar kent. Dat je elkaar ziet. Ook die sombere man Thomas, dat je die kent. En daarom is het wel belangrijk dat we elkaar opzoeken. In het winterseizoen op de Bijbelkring, bij andere gelegenheden. Dat je elkaar ontmoet en aanspreekt. En dat denk ik ook maar even in het bijzonder. Dat u de jongeren van de gemeente kent. Dat u ze ook eens aanspreekt. Dat er contact ook onderling is. En ook het opzoeken. Ze zoeken Thomas op. Het kan zomaar zijn dat je iemand in de kerk mist. Daar kun je natuurlijk over praten. Hij of zij is er niet. Maar doe maar net als die discipelen. Die gaan naar Thomas toe. Dat je iemand vraagt wat er is. Of dat je ook laat merken. Ik mis je en dat vind ik jammer. Ik weet ook van de gesprekken met zieken, hoe waardevol het is om een kaart met een mooie tekst te krijgen. Meent u deze tekst ook eventjes naar het gemeenteleven toe, naar het meeleven met elkaar, het meeleven met die sombere man. Meeleven op de moeilijke momenten van verdriet. Maar weet u wat ik nou zo mooi vind in deze geschiedenis? Als wij een van die 10 discipelen waren geweest, dan waren we naar Thomas toegegaan en dan hadden we gezegd, man, waar was je nou? Je hebt me gemist. Ben je nou weer zo somber? Foei. Nee. Ze zeggen, we hebben de Heere gezien. Mooi, hè? We hebben de Heere gezien, vertellen ze tegen Thomas. Ze getuigen dat ze de Heere Jezus hebben ontmoet. En gemeente, dat ook, hè? Als iemand mist in de kerk, of als iemand nooit gaat, dan gaat het er niet om dat wij die ander wijzen op de fouten, maar dat we getuigen dat Jezus leeft. Wat is dat belangrijk in het midden van de gemeente om elkaar daarop te wijzen? Want er wordt wat getrokken, dan denk ik ook aan de jongeren, er wordt wat getrokken. Zal ik wel geloven, niet geloven? Maar dat je elkaar wijst en getuigt, Jezus leeft echt. Ga er maar naast staan. En getuig maar van dat leven van Christus. Nou gemeente, zo komen die discipelen bij die sombere Thomas. Jezus leeft. De Heere. We hebben de Heere gezien. In de tweede plaats in het woord spreekt Jezus. In dit gedeelte zijn de discipelen, de 11 mannen, bij elkaar. De deur is dicht. Ineens staat Jezus in hun midden. Vrede, zei u. En weet u wat nou opvallend is? Als de Heer Jezus daar komt, dan is gelijk duidelijk waarom hij daar is. Er komt geen inleidend gesprek. Hij richt zich gelijk op Thomas. Thomas, kom maar hier met je vinger. Raak me maar aan. Blijkbaar is de Heer Jezus op de hoogte van zijn twijfel. Hé, hoe weet hij dat? Ja, dat is de Heer. Die kent de somberheid. Die kent de hele diepe gedachten in het hart. En hij gaat naar hem toe. Hij is op de hoogte van niet alleen dat hij er niet is, maar ook wat er speelt. En zo komt de Heer Jezus speciaal voor Thomas. Maar gemeente, de Heer Jezus is ook eerlijk. Want als je het goed leest, dan laat hij eigenlijk de ruimte niet aan Thomas om te reageren. Hij komt bij Thomas en hij zegt tegen Thomas, vers 27, kom maar hier met je vinger, bekijk mijn handen en dan direct wees niet ongelovig, maar gelovig. De Heer Jezus pakt hier direct het ongeloof van Thomas aan. En nu zijn we over dit Bijbelgedeelte heel veel preken gemaakt. En ook verschillende boeken geschreven. En eigenlijk is de tendens van heel veel boeken en ook preken over dit gedeelte dat we tegen elkaar zeggen, ja, we moeten ook niet neerkijken op Thomas. Ik las pas ook nog een boek en dat ging over Thomas en daar was eigenlijk Thomas het voorbeeld. Zo moet het gaan. En dan zeggen mensen, ja, je moet niet neerkijken op die twijfelende Thomas, want we zijn allemaal zo. Niet zo negatief zijn over Thomas. En zo zien we vaak Thomas als onze tweelingbroer, de twijfelaar. En dat komt nog in onze tijd, komt er nog iets bij, dat wij in onze tijd eigenlijk ook heel vaak tegen elkaar zeggen, nou ja, je kunt het toch niet zeker weten. Want wat is waarheid? Ja, de een leest de Bijbel zo en de ander leest de Bijbel zo. Ja, allemaal heb je gelijk. En in onze samenleving zeggen ze dat ook. Je moet niet denken dat jij de waarheid in pacht hebt. Je moet niet denken dat jij het zo goed weet. In onze samenleving is heel dat idee van waarheid is verdwenen. En dan lezen we dit gedeelte en zeggen, ja, ach, begrijpen wel. Moet de Thomas maar niet te hard vallen. Ik denk ook even aan uw eigen leven. Misschien is er hier in de kerk ook wel iemand die denkt aan zijn levenseinde. En u twijfelt. Kan ik God ontmoeten? Of je denkt aan alles wat je fout deed in je leven. Je denkt, ik begrijp Thomas wel, ik zit ook vol met twijfels. Of je denkt aan alles wat er nog gaat gebeuren. Houd ik het wel vol om te gaan geloven, te blijven geloven? Twijfels. Wie kent ze niet? En misschien ook een van de jongeren die zegt, ja, ik ga wel naar de kerk, maar ik weet helemaal niet zeker of God er wel is. Ik merk niks van hem. Je kunt het ook niet zeker weten. En gemeente, nu komt de Heer Jezus vanmorgen in ons midden en die zegt tegen ons als tweelingbroer van Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Hij zegt niet, Thomas, ik begrijp je best. Hij zegt niet tegen Thomas, joh, het is ook allemaal wel zo moeilijk te geloven. Hij zegt niet tegen Thomas, joh, probeer het maar, kijk maar. Nee. Hij zegt trouwens ook niet tegen Thomas, met een hele mooie, logisch klinkende redenatie, zo moet het zijn. Nee. Hij zegt, wees niet ongelovig. Gemeente met alle begrip voor Thomas. Want wie zou niet reageren als Thomas? Met alle begrip voor alle vragen en twijfels die wij als mens kunnen hebben. Berispt de Heer Jezus Thomas. En spreekt hij van ongeloof. Hij wijst het ongeloof aan. Dat doet de Heer Jezus trouwens altijd. Hè? Als het gaat over geloof en dan komt de Heilige Geest. Die wijst altijd het ongeloof aan. Die haalt dat naar boven. Ook mensen die misschien helemaal niet twijfelen. En die denken natuurlijk, geloof ik, de Heer Jezus die haalt altijd het diepste naar boven om wat anders te laten zien. Ja, zegt iemand, maar ik begrijp Thomas wel. De Heer Jezus kan wel zeggen, u mag niet ongelovig zijn, maar ik begrijp die man wel. Want hij kan er toch ook niks aan doen, geloof is ook maar een gevoel, zegt iemand. Ja, dat heb je of dat heb je niet. Zo wordt dat wel eens gezegd. Maar weet u wat de fout was in het leven van Thomas? Zullen we het maar heel eerlijk met elkaar delen? Weet u wat de fout was in het leven van Thomas? Twee dingen. In de eerste plaats had hij zijn broeders moeten geloven. Het getuigen van twee had al genoeg moeten zijn. Had zijn broeders moeten geloven, die hadden gezegd dat ze de Heer hadden ontmoet. Maar het tweede, wat nog belangrijker is, de Heer Jezus, die had gezegd, ook het Johannes-evangelie, breek deze tempel af, in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Heer Jezus had gezegd dat hij gevangen zou worden genomen en weer het zou opstaan. Na 3 dagen, hij had het vergeleken met Jona. En wat had Thomas moeten doen, gemeente? Die had dwars tegen al die twijfels in. Dwars tegen zijn eigen hart in. Had hij zich aan dat woord moeten vasthouden. Hij had zich door die belofte van God moeten laten leiden. De Heer Jezus had gezegd dat hij ten derde dagen zou opstaan. En dat woord, dat had al zijn twijfels moeten verslaan. Want gemeente, dat is het ongeloof van Thomas. Dat hij het woord van de Heere niet heeft geloofd. Dat hij in zijn somberheid, in het ronddraaien in dat cirkeltje, zich niet door dat woord liet leiden naar de vrijheid. Want u weet wel, geloof, dat is niet iets wat zomaar uit de lucht in je hart komt aanwaaien. Geloof is ook niet een bepaald gevoel dat je zegt, nou ben ik zo blij, nou ben ik gelovig. Maar geloof, gemeente, dat is altijd verbonden met het woord van de Heere. En door dat woord van God bewerkt de Heilige Geest het geloof in ons hart. Kijk, en daar gaat het fout. Hij had die belofte van de Heiland mogen geloven. Hij had tegen zichzelf moeten zeggen, ik ben wel zo somber en ik draai in een cirkeltje, maar de Heiland heeft het gezegd. Kijk, het gaat er bij deze geschiedenis niet om dat je zegt van, joh, je moet niet nadenken, je moet gewoon geloven. Dat zeggen mensen wel eens, hè? Je moet niet zo moeilijk doen. Je moet niet nadenken. Gewoon geloven. Ja, het is ook maar een geloof. Er wordt wel eens gezegd, nou, daar gaat het niet om, hoor. Want in de kerk wordt uw nadenken niet uitgeschakeld. De grootste denkers van de wereld, althans een heel groot aantal daarvan, waren diepgelovige mensen. Nee, het gaat er niet om dat we tegen elkaar zeggen, niet nadenken. Gewoon geloven. Gewoon vrolijk doen. Gewoon je somberheid wegstoppen. Nee, dat niet. Maar het gaat erom, gemeente, dat Thomas de Heer had horen spreken. En dat hij zich op dat woord had moeten funderen, had moeten vasthouden. Want dat is geloof, gemeente. Dat je hoort wat de Heer zegt. En dat je zegt, nou Heer, maar als u het zegt. Ja, doe het dan maar. Laat het waar zijn. Want geloof, dat komt niet uit je binnenste naar boven. Geloof komt ook niet van de mensen om je heen. Maar het geloof, dat komt altijd op waar je de Heer hoort spreken. En waar dat woord alles wordt in ons leven. Dat is geloof. Dan zie je het helemaal niet zitten. Dan voel je er misschien niks van. Dan lijkt alles verloren in je leven. Maar dan zegt de Heer in het woord al waar uw zonde als scharlaken. Ik maak je wit als sneeuw. Dan heb je dat woord van de Heer. En dan mag je zeggen, maar als u het zegt, Heer, is het waar. Wat zegt de Heer Jezus dan? Ja, tegen Thomas had de Heer Jezus gezegd. En tegen de anderen, op de derde dag zal hij weer opstaan. Dan had hij zich aan mogen vastklampen. Wat zegt de Heer Jezus dan tegen mij, zegt iemand? Nou, moet je meelezen in je Bijbeltje. Er staat in vers 29. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en toch zullen geloven. Dat betekent dus nu op dit moment, terwijl u en jij luistert naar deze preek, zegt de opgestane Jezus tegen jou: jij bent zalig als je niet ziet, maar wel gelooft. Thomas' fout is dat hij Jezus wel wat heeft horen zeggen, maar dat hij er niets mee doet. Maar geloof is gemeente. Ik hoor het woord van de Heer en het gaat strijden met alles in mijn leven, maar dan is het waar. En zo mag u dat woord ook lezen in de tekst die we hebben gelezen. Wij lezen het vaak als een verklaring. Wij lezen het vaak als een verklaring dat Jezus zegt, nou in de toekomst, als ze mij niet meer zien en ze geloven toch, nou zijn ze zalig. Maar u mag het ook als een belofte lezen dat Jezus zegt, jij bent zalig als je niet ziet en toch gelooft. U bent zalig als u toch door dat woord alleen leeft. Gemeente, dat is geloof. Dat we het woord van de Heer uit zijn mond horen, dat we het beetgrijpen, dat we zeggen, Heer, doe het, want anders kom ik om. Dat is het geloof dat van buiten komt, door het woord van God komt. En als u de Bijbel doorleest, moet u maar eens kijken hoeveel beloften van de Heer er staan, dat het zelfs gebeurt dat de Heer bij zichzelf zweert. Zo belangrijk vindt hij zijn woord en belofte. Wat is geloof? Hij zegt, Heer, als u het zegt, dan alleen is het waar. Kijk, aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, ja, natuurlijk geloof ik. Iedereen gelooft wel. Natuurlijk, zonder God kan het toch allemaal niet ontstaan. Maar dan vraag ik toch even aan jou, hè, als jij nou zegt, of als u zegt, natuurlijk geloof ik, dan vraag ik toch even, waar is je geloof op gebaseerd? Is je geloof gebaseerd op de mooie natuur? Dat is geen geloof. Is je geloof erop gebaseerd dat je zegt, ik ga altijd naar de kerk? Dat is geen geloof. Is je geloof erop gebaseerd dat je zegt, ja, ik kan me niet voorstellen dat er geen God is? Dat is geen geloof. Maar geloof, gemeente, dat is dat ik hoor en weet wat God zegt en dat ik daarop vertrouw. En daar is niks natuurlijks aan, want dat gaat recht tegen mijn hart in. En als iemand zegt, natuurlijk geloof ik, maar het is niet gefundeerd op het woord van de Heer, dan ben je er nog erger aan toe dan Thomas. Geloof. Ik sprak pas met iemand die doet veel in onderhoud van tuinen en zo. En toen hadden we zo'n gesprek, wat doe je zoal in je werk? En toen ging het ook over die hele grote bomen die hij wel eens moet snoeien. Ja, hoe doe je dat? En toen vertelde hij, dan heb je zo'n touw of zo'n kabel en die bevestig je in die bomen. Daar kun je dan ook aan vasthouden. En bij dat touw er zit ook een briefje van tot zoveel kilo. En dan weet je, als ik die boom in klim en ik bevestig me daaraan, dat touw dat houdt het. Dan hang je dus aan dat touw, dat houdt je vast. Dat heeft genoeg kracht. Nou, gemeente, dat is geloof. Want je ziet op dat briefje bij dat touw, tot zoveel kilo houdt het. En je weet, nou, dan is het veilig. Kijk, dat is natuurlijk een beeld, want geloof is iets persoonlijks, hè? Want het is niet een briefje dat u zegt, ik wil wel een briefje uit de hemel, daar heb je niks aan. Dat is onpersoonlijk, maar het is nu de levende Heere die tot ons komt, gemeente, die voortdurend tot ons spreekt. Zoals die man in die boom hangt, dan kan die snoeien, dat weet ik, is vast en zeker. Zo heeft u met de levende God van doen, die komt, die belooft. En dat is geloof. Dat je dat woord van de Heer hebt. En ja, dan moet ik toch ook maar even heel eerlijk zijn. Ook naar de jongeren vanmorgen. Als je je Bijbeltje niet open doet, kom je nooit tot geloof. Kijk, dan moet je niet zeggen, nou, God kan alles, dat weet ik wel. Maar als je je Bijbeltje niet open doet en je leest nooit in dat woord van God, waar moet je dan aan vastklampen? Of als er iemand anders is die zegt, ja, ik heb zo druk, ik heb een eigen baan, een eigen bedrijf, ik moest weten hoe druk dat is. En je komt nooit tot stilte om dat woord van de Heer te ontvangen. Hoe kom je dan tot geloof? Of als u alleen maar luistert naar uw eigen twijfels, of u koestert uw twijfels, En u bent alleen maar negatief over geloof en over God. Dan komt het niet. Hoe komt het geloof en hoe komt de verdieping in het geloof? Ja, dat we zeggen, Heere, spreek. En ik zal horen. Weet u waar het geloof begint? Dat je je hand op je mond legt. Dat je je twijfels en je eigen woorden en je gedachten eerst maar eens laat zwijgen. Zalig die niet zien en toch geloven. Gemeente, ik zei al, dat is geen beschrijving. Maar dat is een belofte waarin de Heere vandaag tot u komt. En dat zegt hij vandaag, nu u luistert. Is dat waar? Heeft hij iets tegen mij gezegd? Ik liep de preekstoel op langs het doopvont. Het water van de doop op uw voorhoofd, daarin heeft de Heere tegen u gezegd, ik ben uw vader. En heeft de Heere Jezus gezegd, ik was je van al je zonden. En heeft de Heilige Geest beloofd, ik ga dat wat Jezus heeft in je hart leggen, ik ga je geloof geven. Gemeente, dat is nou de Heere. Zo dichtbij komt Hij. En dan mag u tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb altijd getwijfeld en ik weet het nooit zeker, maar als u het zegt, Heere, doe het. En wat is dan dat geloof, zegt iemand? Nou, zullen we toch nog eens met Thomas meekijken, want er zit wel iets bijzonders in dit gedeelte. Thomas legt heel veel nadruk op het lichaam van Jezus. De handen, vers 25, de handen in zijn littekens van zijn spijkers, zijn vingers in de littekens van zijn spijkers. Leg heel veel nadruk op die littekens. Dat is natuurlijk niet goed, want hij had mogen geloven. Maar wij mogen nu, het Pasen is geweest, toch door dit gedeelte nog even terug naar de Goede Vrijdag. Want die spijkers zijn wel door zijn hand gegaan. En een zwaard is door zijn zij gegaan. En gemeente, die wonden die Thomas hier ziet, in zijn ongeloof, maar die wonden die hij hier ziet bij de heiland, die vertellen ons wel van vergeving, van genezing. We hebben dat vaak uit elkaar gehaald. Hè? Je hebt 7 weken en dan heb je Goede Vrijdag. En dan wordt het Pasen, sta je stil bij het leven. Maar u weet wel, vandaag heeft de Heer Jezus nog steeds de wonden in zijn zij. In zijn handen en in zijn zij. Ook vandaag, terwijl we bij elkaar komen, juist elke kerkdienst waarin we elkaar ontmoeten, is een moment waarin we de gekruisigde Here ontmoeten. Want Paulus zal later zeggen, ik ga niks anders vertellen dan de gekruisigde Here. En Thomas in zijn twijfel, zijn ongeloof, ik weet het, maar wij mogen toch ook vanmorgen zien dat de heiland, gemeente, gekruisigd is, gestorven is. En voor twijfelaars die denken, zijn mijn zonden wel vergeven? Of voor iemand die denkt, als ik God ontmoet, ik weet niet of ik hem kan ontmoeten. Of als er iemand is die zegt, ja, ik weet niet of mijn geloof wel echt is. Zie op Christus, de gekruisigde. Die ook vanmorgen zegt, die wonden in mijn hand, die heb ik, want ik wil jou zalig maken. Die wonden in mijn zij heb ik, want ik wil u erbij hebben. Gemeente, dat vertelt ook het water van de doop. Maar dat vertelt ook het woord elke keer opnieuw. Er is een gekruisigde Here. En ook onder deze dienst, net als alle andere kerkdiensten, mag het bloed van de verzoening druppelen om ons te reinigen. En nu hoop ik dat er iemand is in de kerk, of eigenlijk iedereen, die zegt, Heer, ik ben een zondaar, mijn hart is verkeerd, mijn wil is verkeerd. Maar ik heb ook, nu het Pasen geworden is, Heere, de wonden in uw zij en uw handen gezien. Dan is er toch hoop. Want gemeente, het belangrijkste is niet of ik het snap en het kan begrijpen. Het allerbelangrijkste wat ik u mag verkondigen vanmorgen, dat is dat er een God is die uw leven zo belangrijk vindt. Die dat leven van u, die misschien net zo somber als Thomas bent, zo belangrijk vindt. Die zich met zijn belofte aan u verbindt. Snapt u dat, gemeente? Dat de heilige en heerlijke God, dat hij tot u die zo diep gevallen bent in Adam, zondaar bent, dat die God zegt, met mijn belofte kom ik tot u. En trek ik u uit de twijfel. Snapt u dat, gemeente? Want we hebben het niet zomaar over het geloof dat God wel of niet bestaat. Het gaat erom, gemeente, dat de levende Heere met al zijn belofte komt. Om u dode zondaar geestelijk leven te geven. En met Thomas kijken we naar de heiland. En de wonden in zijn hand. En we zien de gekruisigden. En niemand kan naar deze kerkdienst zeggen, Heere, voor mij kan het niet. En niemand kan tegen de Heere zeggen, zou het voor mij nog kunnen? En niemand kan zeggen, Heere, zou u mij er wel bij willen hebben? Want u heeft elke zondag gezien en gehoord hoe Christus zich aan het kruis heeft laten doden vanuit zijn grote liefde voor zondaren. Ja, wat is het dan erg als je tegen de Heere zegt, nou het kan niet hoor. Of als iemand dan tegen de Heere zou zeggen, laat maar even. Dan zondig je tegen de gekruisigde en opgestaande Heere. Zal ik bij de Heere komen? Mag ik leven? Mag ik hem ontmoeten? En als het nou allemaal weg is, dan moet je het doopformulier maar eens doorlezen. Dan zie je al die beloften weer terugkomen, wat de Heere belooft. En leg ik maar bij de Heere neer, Heere, dat heeft u gezegd. En dan kijk ik vanmorgen ook even naar de vaders en moeders in de kerk. Ik hoor wel eens dat vaders en moeders zeggen, opvoeden is best moeilijk, geloofsopvoeding is lastig hoor. Maar leer uw kinderen maar dat ze zich mogen vastklampen aan het woord van de Heere. Leer uw kinderen maar dat de Heere door dat woord en de belofte uw kinderen vasthoudt. En leer uw kinderen maar dat ze daarop mogen rusten. En als uw kinderen puber worden en ze niet kunnen geloven, hoeft u niet in allerlei bochten te wringen. Maar dan mag je ze heel eenvoudig zeggen, de Heere leeft. Gemeente, tot slot, in de derde plaats in de belijdenis is Jezus. En Thomas? Ja, Heere, u zegt dat ik moet geloven. En hij gaat belijden mijn Heer en mijn God. Thomas gaat niet in discussie met de Heere Jezus. Hij zegt niet tegen de Heere Jezus, nou, maar u kent me toch? U weet toch hoe moeilijk het vindt? Hij zegt niet, nee. Hij belijdt de Heere Jezus, mijn Heer en mijn God. En als u die woorden, Die ik nu niet uitgebreid ga behandelen, dat had ook gekund, maar toch even op u laat inwerken, dan zegt hij dat Jezus zijn Heere is. En dat betekent in het Grieks in de eerste plaats gewoon meneer, maar dat heeft hier toch die betekenis van Heer, u bent mijn Heere, mijn koning, mijn Kyrios. En dat is eigenlijk wel een belijdenis met heel veel inhoud, want deze Heere, deze koning zal Thomas in dienst nemen en Thomas zal tot aan India gaan verkondigen. En Thomas wordt in dienst genomen om de Heere te belijden en groot te maken. Maar hij zegt ook mijn God. En dat is wel bijzonder, want u weet, het Johannesevangelie begint heel hoog dat de Heer Jezus in de hemel was. Het woord is vlees geworden, God is onder de mens komen wonen. En toen Jezus gevangen genomen werd, had de Heer Jezus gezegd, ik ben. Dat was de belijdenis dat niet alleen God de Vader is, maar Hij ook. Daarmee had Jezus laten zien, ik ben God. En zo aan het eind van het Johannesevangelie, door die ongelovige Thomas, mijn God, dat Johannes laat zien, in het begin met kerst, Jezus is God. Het einde, Pasen, Jezus is God, Hij is niet een supermens, maar Hij is God zelf. En zo heeft Thomas zijn Heere beleden. De belijdenis, daar gaan we ook mee eindigen, want Jezus wordt erkend als God. Hij wordt geloofd en geprezen. Hij spreekt goed van de Heere, mijn Heere en mijn God. En ik dacht toen ik de preek voorbereidde, dat het uitspreken van zo'n belijdenis, mijn Heere en mijn God, dat ook wel eens een heel goed medicijn kon zijn voor iedereen die vandaag in de put zit. Iedereen die zegt, ik weet niet hoe het verder moet. Iedereen die zegt, het valt mezelf van mezelf zo tegen. Juist dan is het goed om die belijdenis van uw tweelingbroer Thomas op de lippen te nemen en te zeggen, ja en toch mijn Heere en mijn God. Want hoe diep die twijfel gaat, hoe groot de aanvechting ook is, gemeente, als u dat mag zeggen, mijn Heere, ja dan beleidt u daarmee dat Hij boven die aanvechting staat. Weet u dat het belijden van die ene naam, Het zingen van die ene naam. Dat dat het recept is tegen de duisternis. Dat kan toch? Dat je net als Thomas voelt. Of dat de Satan tegen je zegt, dat geloof voor jou dus niks. En dat je dan tegen de Satan zegt, hij is mijn Heere en mijn God. En dan gaat de Satan op de vlucht. Want die houdt het niet uit tegen die belijdenis. En gemeente, wij moeten ook leren om in die zekerheid van de belofte van de Heere te staan. Dat is niet mijn zekerheid van, zie mij eens, ik ben zo'n grote gelovige man geworden. Maar we moeten wel leren om in de zekerheid van de belofte van de Heere te staan. Dat we tegen anderen, tegen onze kinderen en kleinkinderen zeggen, ja, hij is mijn Heere, hij is mijn God. Van mij hoef je helemaal niks te verwachten. Maar hij is het. Gemeente, zo eindigt het in dit gedeelte met de belijdenis. U bent opgestaan. U leeft. Jezus. Nee, het is niet mislukt. Hij is mijn Heere en mijn God. En zo mag u verder gaan. En welke aanvechting u van de week ook meemaakt. Of welk ongeloof er naar boven komt. Of welke zonde. Spreek Thomas na. En zeg het maar. Jezus, hij is mijn Heere. Mijn Koning. Mijn God. En dan komt het tot de lofprijzing. Tot de aanbidding. Want waar in het midden van de gemeente Jezus wordt grootgemaakt. Wordt erkend en aanbeden. Daar klinkt de eer tot God. In het belijden van die ene naam. Gaat de Satan op de vlucht. En wordt God groot gemaakt. En als je dan in zo'n somber kring zit zoals Thomas. Misschien moet je ook iemand anders opzoeken die het tegen je zegt. Of zeg je het met elkaar. Maar dan klinkt het mijn Heere en mijn God. En je ziet er niks van. Misschien voel je het ook niet eens. Merk je het niet eens. Maar waar je zo die naam van de Heere beleidt. Ik heb het uit uw mond gehoord. Dan wordt God groot gemaakt. Dat is geloof, gemeente. Alles van je eigen kant. Het lijkt wel of het wordt afgebroken. En nochtans is hij mijn Heere. Mijn kruiskoning. Mijn opgestane Heere. Mijn Heere die mijn leven zal leiden. Hij is mijn God. En Satan druipt af. Amen. We zingen van Psalm 89, het 15e vers. Het is een psalm waar het gaat over de belofte van de Heer en dan met name over het nageslacht van David. Maar wij mogen dat ook zo zingen dat we zien dat de Heer nog steeds zo is. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. Daarmee zegt de Heer. Heeft het gezworen? Hij zal niet liegen. Hij zal niet misleiden. Zo zingen we van Psalm 89, het 15e vers. Laten we de Heere danken voor zijn woord en onze voorbeden doen. Heer, als we tot u komen, kunnen we ons herkennen in Thomas. Het kan soms zo donker zijn, of zoveel twijfels. Maar Heere, wij mogen op uw woord hopen. Want wat u zegt, dat doet u. Geef dat we zo naar huis gaan. Die woorden van u, die vol geest en leven zijn, vervul daarmee de gemeente. Vervul de gemeente door uw Heilige Geest. Opdat we, als we naar huis gaan, wij ook mogen getuigen dat we net als de discipelen mogen zeggen dat de Heere leeft. Heere, we zijn zo vaak vol van de geest van angst. Maar geef dat we die naam mogen belijden. Wilt u ons allemaal zoals we hier zijn in dienst nemen? En kon het zijn dat we allemaal iemand ontmoeten in deze week, waar we toch even mogen zeggen dat de Heere leeft. Heere, wij danken u voor uw woord. Dat we niet zelf ons geloof hoeven te bewerken. Dat we zelf onze twijfels moeten verslaan. Maar dat we mogen schuilen bij u die spreekt. En we danken u dat u de sprekende God bent. Geef dat ook de jongeren van de gemeente zich gedragen mogen weten door al uw beloften in de doop al gegeven. Wilt u dat ook geven aan Leendert en Marieke de Kloe, nu zij hun zoontje Jefta hebben ontvangen? Dan danken wij u voor deze geboorte. Maar bidden wilt u geven dat zij ook hun kinderen zo mogen opvoeden. Dat ze leven vanuit het woord. Dat ook hun kinderen mogen weten met alles wat er gebeurt. Dat aan het begin van het leven u staat. Met uw rijke belofte. Zegen ook dit gezin. Heren, wij komen op deze dag, deze bevrijdingsdag, voor uw aangezicht en danken u voor de vrijheid waarin we leven. Wij mogen in een land leven waar vrijheid en gerechtigheid is. En Heren, wij danken u, want op zoveel plaatsen is dat niet. En daarom bidden we ook voor andere plaatsen op deze wereld, waar het onrecht het lijkt te winnen. Heren, wij danken u voor de vrijheid. En wij bidden, wilt u ook de geestelijke vrijheid in ons land laten komen. Want dat hebben we nodig. Als we horen van zoveel die zonder u leven. Of als we wel eens horen van concerten waar de Satan wordt aanbeden. Als we wel eens horen van muziek waar de zonde wordt verheerlijkt. Heren, wij bidden om een doorwerking van uw geest. En bidden om het verkeerde, of u dat weg wilt doen. Heren, wij komen voor uw aangezicht. En we bidden voor deze wereld. Vandaag wordt ook gecollecteerd voor medische hulp in Nepal. Wilt u dat ook zegenen? Samen met het werk van de GZB in Centraal-Azië. Dat ook het zendingswerk door mag gaan. En dat ook de duisternis wijkt. En dat Jezus de Heere en Koning is. We bidden ook voor het onderwijs dat weer verder mag gaan. Wilt u de jongeren en de kinderen zegenen? Het onderwijs en personeel nabij zijn. In het bijzonder bidden we voor de jongeren die eindexamen hebben. Wilt u ze geven dat zij er hard voor werken, maar dat ze dat ook biddend zullen doen. Heren, wilt u ook wijsheid geven als er keuzes gemaakt moeten worden voor vervolgstudie? We leggen het alles in uw handen neer. Wilt u ook de gemeente nabij zijn, de kerkraden en de beide predikanten, de kerkraadsvergadering ook zegenen en geven dat er een biddende gemeente is die naar elkaar omkijkt, die met elkaar spreekt, dat er ook geestelijke contacten in de gemeente zijn en dat de kerkraden ook elke keer u mogen volgen. Geef dat zij een goede vergadering hebben. Heren, wij komen voor uw aangezicht. Wij bidden voor ons koninklijk huis. Wij bidden voor onze koning. Wilt u hem ook zegenen met zijn gezin? Voor onze overheden, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Wilt u ook nabij zijn? In het bijzonder bidden we voor hen die uw naam daarin ook belijden. Die ook dat mogen doen in het geloof dat Jezus de Heere en Koning is. Zo komen we voor uw aangezicht. En Heere, wij danken u dat we niet zelf ons ongeloof hoeven te verslaan. Dat we niet zelf onze twijfels moeten wegdoen. Maar dat u tot ons komt. Met die rijke belofte in uw woord. Want Heere, u zegt het zelf. Als we u zoeken, dan zullen we u vinden. En u zegt het zelf, al waren onze zonden als scharlaken, u zult ons wit maken. U zegt het zelf, Als we zien op de slang die verhoogd wordt, dat is de Heer Jezus. Dat we zullen leven, Heere. Dan kan het. En dan doet u het. Verheerlijk zo uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En vers 4. Hoop op de Heer, gij vroom is Israël in nood en zal verlossing komen. 130, 3 en 4. Verhef tot slot uw hart en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijen blijven met u allen. Amen.